Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Spreuken 30. We noemen de schriftlezing Spreuken 30. En we zingen psalm 107, vers 7 en 22. Psalm 19, vers 1 en 4. Psalm 91, vers 1. En psalm 73, vers 14. We noemen nogmaals de schriftlezing, Spreuken 30. En we zingen psalm 107, vers 7 en 22. Psalm 19, vers 1 en vers 4. Psalm 91, vers 1. En psalm 73, vers 14. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente. gemeente, we zullen ons samen zijn deze morgen voortzetten door met elkaar te zingen uit de 107e psalm. 107, het 7e en ook het 22e, het laatste vers. 107, het 7e, doch riepen ze in de ellenden de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. Hij hielp hen uit de nood, hij bracht hen uit de duister. Der schaduw van de dood, hij brak hun band en kluister. En het 22e vers, wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op z'Heeren handelingen, zo vol van gunst als macht. Het 7e en het 22e van de 107e psalm.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Oude Testament en wel in het boek Spreuken. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit het Spreukenboek en daarvan zal u worden voorgelezen in het 30ste hoofdstuk. We noemden nu dus Spreuken 30 en daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot en met het laatste, het 33ste vers. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde den zilver. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste neus. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. De woorden van Ager, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel en Itiel tot Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft den wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild, degenen die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet, alweer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Armoede of rijkdom, geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Opdat ik niet zat zijnde, u dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde, dan niet stelen en de naam mijn God aantasten. Achterklap niet van den knecht bij zijn heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welk tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn om de ellendigen van de aarde en de doordruftigen van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde, die van water niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet, het is genoeg. Het oog dat een vader bespot of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongen zullen het eten. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, ja vier, die ik niet weet. De weg van een arend in den hemel, de weg van een slang op den rossteen, de weg van een schip in het hart der zee en de weg van een man bij een maagd. Alzo is de weg van een overspelige vrouw. Zij eet en wist haar mond en zegt, ik heb geen ongerechtigheid gebracht. Om drie dingen ontroert zich de aarde, ja om vier, die zij niet dragen kan. Om een knecht als hij regeert en een dwaas als hij van brood verzadigd is. Om een hatelijke vrouw als hij getrouwd wordt en een dienstmaagd als hij erfgename is van haar vrouwen. Deze vier zijn de kleinste der aarde, doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De meren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden zij in den zomer haar spijzen. De konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen zij hun huis in den rotssteen. De sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan zij alle uit, zij verdelen de inhopen. De spinnenkop grijpt met zijn handen en is in de paleizen der koningen. Deze drie maken een goede tred, ja vier zijn er die een goede gang maken. De oude leeuw, geweldig onder de gedierten, die voor niemand zal wederkeren. Een windhond van goede lendenen of een bok en een koning die niet tegen te staan is. Zo gij dwaaselijk gehandeld hebt met u te verheffen en zo gij kwaad bedacht hebt de hand op den mond. Want de drukking der melk brengt bode voort en de drukking van de neus brengt bloed voort en de drukking des toorns brengt twist voort.
Gemeente, we willen zingen met elkaar voorafgaand uit de 19e psalm. De 19e psalm, het eerste en ook het vierde vers. 19, het eerste vers, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag tot roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. En het vierde vers des Heere wet nochtans verspreidt volmaakter glans. Terwijl zij het hart bekeert, het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Het is het eerste en het vierde vers van de 19e psalm. hulp hopen we deze morgen een ogenblik uw aandacht te bepalen bij hetgeen u is voorgelezen uit Spreuken 30. En wel in het bijzonder hetgeen u vindt in de verse 24 tot en met 28. Spreuken 30, de verse 24 tot en met 28. En dan luidt Gods woord in onze tekst nog eenmaal als volgt. Deze vier zijn van de kleinste der aarde. Doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk. Evenwel bereiden zij in de zomer haar spijs. De konijnen zijn een machteloos volk. Nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen. De sprinkhanen hebben geen koning. Nochtans gaan zij allen uit, zich verdelende in hopen. De spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. Gemeente, ik zou onder deze tekstwoorden willen schrijven een goddelijke les van de kleinsten der natuur. Een goddelijke les van de kleinsten der natuur. We zien in de eerste plaats de vlijt van de zwakke mieren. U ziet dat immers opgetekend in het 25e vers. Het 26e vers predikt ons het toevlucht nemen van de machteloze konijnen. In de derde plaats zien we het samengaan van de eenzame sprinkhanen, dat 27e vers. En het 28e vers toont ons het volharden van de ijverige spinnekop. Dus een goddelijke les van de kleinsten in de natuur. Ik zei een viertal gedachten, de vlijt van de zwakke mieren. In de tweede plaats dus het toevlucht nemen van de machteloze konijnen. In de derde plaats het samengaan van de eenzame sprinkhanen en het volharden van de ijverige spinnekop. Dat is hetgeen eigenlijk ons zo hier wordt voorgesteld vanmorgen. En een ogenblikje gemeente dus zo het spreukenboek. Het spreukenboek het welk is van Salomo. En ach, wat is dat een bijzonder boek uiteindelijk toch. Ja, het zijn de laatste twee hoofdstukken natuurlijk. Het 30e en het 31e vers. Dat ons zo misschien op het oog een andere schrijver laat zien. Het 30e hoofdstuk begint immers met de woorden van Agur. En het 31e vers dat spreekt over de koning Lemuel. Maar toch, als het eigenlijk gaat ook over deze Agur, waar het 30e hoofdstuk dus mee begint. Ja, dan is daar wel wat verschil van gedachten over. Wie is nou die Agur geweest? Is Agur nou iemand anders geweest dan Salomo? Ja, het zou kunnen. Maar de meeste verklaarden zijn er samen toch wel eigenlijk over eens dat die Agur, nou ja, blijkbaar toch gewoon Salomo is. Want Agur, en dat is eigenlijk wat er in het oorspronkelijk in de grondtaal in het Hebreeuws staat, dat betekent eigenlijk zoveel als verzamelen, bijeen vergaderen, bijeen brengen. Nou ja, dat heeft uiteindelijk Salomo ook gedaan in zijn leven, nietwaar? Als ik dan denk aan het spreukenboek, maar gelijkertijd ook met u wel misschien aan het boekje Prediker. En ook dat kostelijke hooglied dat van Salomo is. Wat heeft Salomo gedaan? Nou geliefde, hij heeft eigenlijk in zijn leven 3000 spreuken bijeengebracht. En daar hebben we maar een deel van in dat spreukenboek staan. En hij heeft ook 1005 liederen geschreven. En dus deze Salomo, hij heeft heel veel wijsheid gehad. Want onze kinderen vanmorgen, ze weten het wel. Ja, wie Salomo was, het was natuurlijk de zoon van David. En Salomo, hij mocht als vredevorst regeren over het rijk dat zijn vader David had verworven. Maar deze Salomo heeft het geweten. Ja, wie die van zichzelf was, een mensenkind, we zouden het opnieuw in moeten zeggen natuurlijk, van gelijke bewegingen als u en ik. Een man die zo verduisterd was in het verstand. En enige mate zelfkennis heeft gehad en daarom het wel heeft geweten. Hoe zou hij nou ooit als koning over dat volk kunnen regeren? En ach, toen is hem zulk een kostelijk gebed opgezonden geweest. Heere, geef me nou niet ere, geef me nou maar geen rijkdom. Maar geef u me nou wijsheid. Wijsheid opdat ik uw koninkrijk, uw volk zou mogen richten met wijsbeleid. Overeenkomstig uw wil naar uw woord. Kijk, en dat gebed, geliefde, dat is de Heer aangenaam geweest. En dat gebed heeft de Heer willen horen en willen verhoren. En daarom mocht Salomo toen ook zoveel wijsheid ontvangen. Staat zo heel mooi altijd geschreven, nietwaar? Dat deze Salomo meer wijsheid heeft gehad dan al de koningen van het oosten. Nou ja, ik ga al die geschiedenissen van Salomo natuurlijk maar niet voorstellen vanmorgen. Daar gaat het eigenlijk niet over in dit gedeelte in het Spreukenboek. Maar hij heeft wel veel wijsheid mogen ontvangen. En hij heeft er iets van opgetekend, zei ik. Maar als ik dat zo zeg, dan moet ik er eigenlijk vanmorgen gemeente natuurlijk ook weer aan toevoegen. Dat Salomo natuurlijk ook wel heel bijzonder weer een type is geweest van Christus. En wat bedoelen we daar dan mee? Nou ja, dat Salomo eigenlijk weer iets laat zien. Iets afbeeldt, iets weerspiegelt van wie Christus was en wie was Christus. Nou ja, zou ik natuurlijk weer heel veel van kunnen gaan vertellen, maar laat ik het nou maar toespitsen op wie die was in zijn profetische bediening. Want u weet wel dat Christus profeet was om die verborgen raad en wil Gods aangaande onze verlossing ons bekend te maken. Dat heeft hij gedaan. Ik zei, daar was Salomo uiteindelijk ook een voorbeeld, een type van. En dat heeft hij daarom ook mogen doen. En daarom nou die kostelijke spreuken. Dat kostelijke spreukenboek. Het is eigenlijk iedere keer maar weer, ja, dat dat woord ook in dat spreukenboek ons wijs kan maken tot zaligheid. Maar ik kan me heel goed voorstellen, gemeente, dat het voor u en misschien voor onze jonge mensen wel in dubbele mate vaak wel heel moeilijk te doorgronden is. Wat wordt daar nou zo mee bedoeld? Kijk, Salomo heeft natuurlijk, ja, steeds maar weer opnieuw iets willen leren. Niet alleen van de aardse zaken, maar Salomo wil dieper zien. Hij heeft er wel eens overheen mogen zien. Hij heeft maar wel eens mogen zien, geliefde, wie de koning der koningen was. Wie Christus was. En dat nou uiteindelijk heel dat wereldrijk, heel dat koninkrijk op aarde, eigenlijk heen heeft gewezen naar hem en naar zijn werk. Kijk, en daarom zei ik, is Salomo bedeeld geweest met veel wijsheid. En heeft hij ook door zijn grote wijsheid soms in de kleine dingen heel duidelijk Gods hand mogen zien. En daar gaat het natuurlijk dan vanmorgen ook over. Als we zo die 5 versen uit dat 30e hoofdstuk hebben gelezen. En hij het in dat 24e hoofdstuk komt voor te stellen. Deze 4, die we zojuist noemden. Die 4, die zijn van de kleinste der aarde. Doch dezelfde zijn wijs met wijsheid wel voorzien. Kijk, ik zei die machtige Salomo. Die wijze Salomo. Die door God geleerde Salomo. Heeft toch oog mogen krijgen voor dat allerkleinste. Voor die mieren onder andere. En wat heeft hij gezien? Nou ja, dat dat de kleinste zijn. Maar hij heeft gezien dat daar wijsheid in lag. Waren dan die mieren en waren dan die konijnen en die springkanen en die spinnenkoppen van zichzelf zulke wijze dieren? Nou, het waren redeloze schepselen. Dat bedoelen we dan eigenlijk mee, ze hadden geen verstand. Dieren kunnen wel een instinct hebben, kunnen wel een innerlijk gevoelen hebben aangaande dat wat nodig is. Maar ze zijn natuurlijk anders als de mensen. Ik zei niet met verstand geschapen, maar ze zijn wel met wijsheid bedeeld. Wat staat er zo mooi eigenlijk, hè? Dat ze met wijsheid wel voorzien zijn. Salomo bedoelt te zeggen, dat hadden ze dus niet van zichzelf. Maar de Heere heeft het erin gelegd. En daarom handelen ze zoals ze deden, zoals ze doen. En wat kan dat wijsmaken tot zaligheid? Nou, dan spreekt hij vervolgens natuurlijk in de eerste plaats over die mieren. Ook zo met wijsheid voorzien. Wat zijn dat voor mieren? Nou ja, geliefden, ik moest er zo deze dagen natuurlijk wat aan denken. Als je met dit mooie zonovergoten weer eens een ogenblikje buiten zit. En je ziet al die mieren daar zo over de straat rennen. Niet één, maar velen. Ja, wat zeg ik? Soms ontelbaar velen. Zo klein, zo nietig. Die bloedloze mieren. Die we niet hier alleen in Friezeveen kennen, maar die over het hele wereld rond zijn. Die mieren waar eigenlijk, nou ja, niemand zich om bekommert. Toch? Waar niemand eigenlijk oog voor heeft. Waar je soms zomaar, voor je het goed en wel in de gaten, heb je grote voeten erop zet. En er dan uiteindelijk nog geen traan omlaat. Kijk, die kleine schepseltjes. Zo nietig in onze ogen. Zo van geen betekenis in onze ogen. Salomo heeft er over voor gehad. Dat ook deze kleine schepselen Gods, toch wel iets laten voorzien. Ik zei van de wijsheid die ze hebben gehad. Maar Salomo, geliefden, heeft er iets in mogen zien. Wat voor u en mij zo van grote waarde is. Wat ons ook wijs kan maken tot zaligheid. En dan spreekt hij daar natuurlijk over. Die mieren zijn een onsterk volk. En evenwel bereiden zij in de zomer een spijs. Nou ja, ik zei, dat is natuurlijk wat Salomo heeft gezien. Die mieren zijn van de morgen tot de avond toe bezig. Ja, ik dacht een ogenblik van de week natuurlijk wel. Je ziet ze eigenlijk alleen in de zomer volgens mij. In de winter zie je ze niet. Waar zijn ze dan? Nou ja, dan zijn ze misschien in de hol of in de winterslaap. Maar juist in de zomer. In die wel aangename tijd, in die beste tijd zijn ze bezig. Waarom? Nou, ze zijn bezig om een hol te bouwen. Op een zeer voortreffelijke wijze. Maar ze zijn ook bezig om spijzen te vergaderen. Nou, ik zei geliefden, als we er nou eens oog voor zouden hebben. En we zien hoe die kleine nietige miertjes bezig zijn. Met zulke zaken om dat weg te slepen en weg te brengen. En dat juist wel in de zomer. Kijk, dan valt daar wel wat voor ons te leren. Want deze mieren, het is een onsterk volk. Maar kijk, Salomo heeft het gezegd ook hier in het 30e hoofdstuk. Maar gelijkertijd ook in dat 6e hoofdstuk van dat spreukenboek. U moet dat maar eens nalezen thuis. Dan zegt hij het zo, ga tot de mier, gij laiaard. Nou, dat heeft hij tot u en tot mij gesproken. Wellicht ook wel tot zichzelf. Ziet daar wegen en wordt wijs. Hij zegt, deze mieren hebben geen overste. Hebben ook geen ambtman. Hebben ook geen heerser. Maar ze bereiden hun spijzen in de zomer. Ja, ten dagen van de oogst verzamelen ze. Nou, ik zei het, dat zie je. Als je zo ogen voor de natuur mag hebben. Hoe deze wijze kleine mieren nou tot een les kunnen zijn voor ons. En kijk, geliefde, dat is toch een les die Salomo in zijn leven menig heeft verstaan. Ik bedoel in de tijd toen hij door de herscheppende genade Gods bearbeid geworden, waarvan nature zijn we verduisterd in verstand. Hebben we geen ogen om te zien en geen hart om op te merken. Ook niet aangaande de kleine dingen in de natuur. Maar als de Heer nou toch onderwijs gaat geven zoals hij met Salomo heeft gedaan. Dan gaan ook wij het verstaan dat we thans leven in de beste tijd. Letterlijk natuurlijk nu in de zomer. Maar ik bedoel natuurlijk eigenlijk te zeggen, we leven nog in de tijd al eer de winter komt. We leven nu in de zomer en straks als de Heer het geeft zal de herfst komen en daarna de winter. Ik bedoel dit te zeggen. U en ik, we mogen nog, voor zover we weten, in onze gezonde dagen verkeren. In die wel aangename tijd, in die grote dag der zaligheid. Maar er zullen andere tijden komen. Daar zal ook de herfst komen. Ik bedoel misschien te zeggen, de nadagen. Nou, daar heeft Salomo, ik had hem al een en ander maal genoemd, maar ook over geschreven, onder andere in dat boek Prediker. Dat laatste hoofdstuk moet u eens nalezen met de kanttekeningen erbij. Hoe die daar iets komt te verhalen van de afbraak van het lichaam, van het vergaan van de krachten, van het minder worden. Nou, ik zei, dat zijn de nadagen. En deze Salomo zegt op een andere plaats, zo onderwijzend, hè. Tot die jonge mensen, zoek nou de Heer in de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. Van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in mezelf. Voel je dat? Salomo zag die kleine miertjes gaan. En zijn ogen zijn ervoor geopend, wat een wijsheid. Bij de Heer vandaag gegeven, dat ze nou in hun beste tijd, in de beste dagen, spijzen zouden verzamelen. Voor de tijd die komt. Ik zei geliefde, dat is onderwijs. Als ik kijk op jonge mensen. Op mannen en vrouwen nog in de kracht van het leven. Ik zou bijna willen vragen, kennen wij die les? Kennen wij nou iets van die werkzaamheid? Ja, dat gebeurt dan liefst alleen, geliefde, als de Heer in het leven komt, nietwaar? En daarom vraag ik het maar weer heel persoonlijk. Is er nou zo'n tijd gekomen in ons leven dat wij ook werkzaam zijn geworden? Dat wij het ook niet meer na kunnen laten. Om nou ja, zo gezegd met armen over elkaar te blijven zitten. Waarom? Omdat we het hebben gezien dat er andere dagen komen. Dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En dat de tijd voor het kort is. En dat het lieflijke heden der genade thans is. En hoe zullen wij nou, geliefden, voor die grote God kunnen verschijnen? Hoe zullen wij nou de eeuwigheid aan kunnen doen? Die mieren zijn een onsterk volk. Toch met wijsheid bedeeld. En dat is ook, geliefden, die wijsheid die de Heere komt te schenken aan de mensenkind. Als die nou hier in de tijd, in die wel aangename tijd, het gewicht van zijn of haar onsterfelijke ziel gaat voelen. En begeert om zijn ziel tot een buit te mogen uitdragen. Om geborgen te mogen worden in dat dierbare werk van die Zonen Gods Christus Jezus. Kijk, dan zullen ze toch hier in de tijd op aarde een heilige onrust gaan ondervinden. Van de morgen tot de avond bezet me die ene vraag. Mijn zielen, doorziet ge nou uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Ik zei het gewicht van je onsterfelijke ziel gaan voelen. Ogen voor de eeuwigheid. Weten dat de tijd voorbij gaat en er een nimmer eindigende eeuwigheid aan staan is. In het besef dat er nou maar twee wegen zijn. En in het besef dat er nou ook maar tweeërlei einde is. Het is eeuwig wel of het is eeuwig wee. Kijk, ik zei, als we nou met die wijsheid bedeeld gaan worden. Als Gods lieve geest nou zo werkzaam gaat worden in het hart. Dan kan het toch niet anders meer, geliefde. Of je wordt met een heilige onrust bezet. Dan wordt het toch de vraag in je leven. Wat moet ik nou doen? Omdat ik zalig word. Nou ken je dan die mieren. Die zo heilig onrustig heen en weer gaan. Kamer in, kamer uit. Je knieën buigend, roepend. O God, wees mij de zondaar genadig. Waar je ogen geopend werden. Voor dat wat je hebt misdreven in je leven. Voor dat wat je hebt gedaan, wat kwaad was in zijn oog. Wat voor de Heer niet kon bestaan. Iets van die onrust. Kijk, die mieren, gaat dan tot de mieren en wordt wijs. Het is een onsterk volk. Die hebben het ook wel geweten. Nou ja, dat ze van zichzelf niet zoveel kunnen. Maar ik zei het, geliefde, het is maar een beeld uit de natuur. Maar ik zag in deze dagen die mieren met zo'n, nou ja, wat is het geweest, een graankorrel of iets wat vruchtbaar was, wat eetbaar was. En je ziet dat kleine beestje als het ware met alle macht proberen om het weg te slepen. En daar te brengen waar hij begeert dat het komt. Ga tot de mieren, luiaard. Word wijs. Zie daar wegen. Een onsterk volk. Dat je er alles aan probeert te doen om je ziel als een buit uit te dragen. Er alles aan doet om vrede te vinden voor je ziel. Er alles aan doet. Om in dat koninkrijk der hemelen te mogen ingaan. Maar waar je het moet bemerken dat je het van jezelf niet kunt, een onsterk volk. Kijk, geliefde, dat gaat toch in het leven van zulke, nou ja, geestelijke mieren. Als waar een dubbele kracht uitoefenen op de hemel der hemelen. Omdat ze het weten dat zalig worden alleen door hem kan. En uit hem moet geschieden. Kijk, dan voel je wel. Van ons uit niets. Geen vrucht in de eeuwigheid. Geen kracht. Geen handen om aan te nemen. Geen voeten om tot hem te gaan. Een onsterk volk. Maar toch zulk een ijver. Waar je niet meer kan rusten. Alleen je het ook mag weten. Dat je ziel geborgen is. In dat alles reinigende en dierbare bloed. Ik zei, geliefde Salomo kreeg ogen. Heeft iets in het rijk van de natuur gezien. Ook als een afspiegeling van dat geestelijke. En dan spreekt hij niet alleen over de mieren, maar heeft hij het ook over die konijnen. Die konijnen zijn een machteloos volk. En nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen. Nou ja, die konijnen, die zijn natuurlijk wel weer een stukje groter dan die mieren. Maar ook daarin, ook een van die kleinen, zie je dat ze met wijsheid bedeeld zijn geweest. Het zijn konijnen en ja, de verklaarders, ik moet dat natuurlijk vanmorgen ook maar weer even wat kort proberen voor te stellen. Die menen toch dat het soort, nou ja, bergmuizen zijn. Anderen menen dat het soort marmotachtige dieren zouden zijn. Klipdassen, zo wordt er wel gezegd. Nou, ik geloof dat het inderdaad wel waar zal zijn. Maar die konijnen, dat is ook, nou ja, een machteloos volk. Wat die konijnen hebben het gevoeld, ze zijn van zichzelf ook maar zwak en nietig. Ik dacht zo, jonge vrienden, terug aan de tijd dat wij enige jaren geleden eens in de berglanden liepen, een wandeling maakten. En je ziet daar als het ware die bergkonijnen. Murmelies, zo noemen ze ze daar. Ik zei, mammotachtige dieren. Ja, je ziet ze bijna niet hoor. Als je goed oplet, kun je ze zien. Maar zodra je ze ziet, duiken zij weg. Wat zijn dat voor dieren? Het zijn schuwe dieren, vreesachtige dieren. Ze zijn bang voor het gevaar. En als er ook maar enigszins gevaar dreigt, dan duiken deze konijnachtigen in een holen. In de steenrotsen, want kijk, daar wonen ze. Je vindt ze niet in de vlakke velden. Je vindt ze altijd daar waar de mogelijkheid is om weg te vluchten. Die konijnen, ze hebben een holen in de kloven der steenrotsen. Ze weten het bij het minste gevaar, kunnen ze daar een veilig inkomen vinden. Nou ja, ik zeg het opnieuw, Salomo's oog is erop gevallen. Die kleinen, met wijsheid bedeeld. Dat heeft Salomo het wellicht ook in zijn leven wel gevoeld, toch? Nou ja, dat hij net als deze konijnen eigenlijk ieder ogenblik in gevaar is. Zou natuurlijk kunnen wijzen op de dood, want de dood wijkt ieder uur, nietwaar? Elk ogenblik in gevaar en dan zal het er toch maar overlopen. Of u en ik. Dan ook bij het uitblazen van die laatste adem. Geborgen zullen zijn in die dierbare middelaar in die bloedwonden. Of wij ook hier in de tijd dan delen in die enige troost van het leven en het sterven beide. Geliefde, dat is het ene wat nodig is. Maar opnieuw zeg ik het. Wie kent nou die les? Alleen geliefde diegene wier ogen geopend worden. Die iets hebben leren verstaan van het gevaar waarin ze verkeren. Niet alleen de gevaren zo van dag tot dag. Maar ook juist wel het allergrootste gevaar. Ach, geliefden, hoe zullen wij nou voor hem kunnen verschijnen? Als hij in het recht gaat treden en gaat gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan wel bestaan? Die een ijverig God is en die de minste zonde die door de vingers zal zien. Kijk, die konijnen, zo lezen we toch, een machteloos volk. En daarom wonen ze nou bij de steenrotsen. Die geestelijke konijnen, die het gevaar hebben gezien. Niet alleen dat gevaar wat dreigt, maar ook zo de gevaren om zich heen hebben gezien. Ik zei van nature daar geen oog voor, maar als de Heer je de ogen ervoor komt te openen, dan zie je eigenlijk geliefden een en al vijanden, nietwaar? Die Satan. Met zijn listige aanvallen, met zijn listige bedreigingen, met zijn aanvechtingen. De stikken die hij komt te spannen. De zonde waarin hij je probeert te trekken. Om je ziel te doen verderven. Je ziet toch het grote gevaar van die wet. De donder van de Sinaï. Die elke keer maar weer iedere dag opnieuw zonder ophouden. Het eigenlijk komt te vertellen tot u het op mij vervloekt, vervloekt. Niegelijk. Die niet blijft en al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Kijk, de wereld met zijn aanvallen. Ik bedoel de wereld buiten de kerk, de wereld in de kerk. Maar bovenal je eigen ziel, je eigen bestaan, je eigen vlees. Is dat niet het allergrootste gevaar, gemeente? Waarom? Omdat u en ik zulke zondelievende schepselen zijn. Van heilspoor afgegaan zijn de Heeren nooit kunnen bedoelen. Kijk, en dan in het gevaar. Nou zegt Salomo, die konijnen, dat is een machteloos volk. Die kunnen zichzelf niet bewaren. Die kunnen zichzelf niet bevrijden ten tijde van gevaar. Die wonen daarom nog bij die steenrotsen. Bij het minste gevaar zoeken ze een toevlucht in die steenrotsen. Nou ja, het allerdiepste verlangen, het meest innige gebed van van die geestelijke konijnen vanmorgen in Friesenveen. Die dat gevaar hebben leren ontdekken. Een machteloosheid, een zwakheid, een nietigheid hebben leren verstaan. Ze begeren uiteindelijk toch maar één ding. Ik zei geliefden om geborgen te mogen zijn. In en bij de Heere zelf. En hoe zullen ze daar nou komen? Ach, ze weten het. Ze moeten uiteindelijk toch in die vrijstad zijn. En daarom die ijver als die mieren. Dat zoeken, dat vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. Dat lezen in dat dierbare woord. Zich stellen steeds maar weer ook zetten onder de bediening van Gods woord. Trachten toch al de gevaren te ontvlieden. Ik bedoel de zonde en de ongerechtigheid. Je zo ver mogelijk te vandaan te houden. En aldoor maar te vragen. Heere, och, wiert mijn ziel. Door u gered. Kijk, die krijgen de beden, de verzuchting in het hart. Om in die steenrots geborgen te mogen zijn. Hun bede is gedurig toch, opdat ik hem ken. En de kracht zijn er opstanding. Ik zei geliefden een hartelijk verlangen. Van die geestelijke konijnen. Ach, wat kan hun hart wel eens opspringen van vreugde. Als ze toch mogen horen. Dat deze middelaar en deze zaligmaker nou juist daarvoor op de wereld is gekomen. Om nou juist dat verlorene te zoeken. Om geen vrienden te behouden, maar vijanden, mensenkinderen, die tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Die van zichzelf zo onmachtig zijn, zo krachteloos, zo zwak. En ze horen dat hij nou nog zijn handen uitstrekt, naar een wederhorig kroost, altijd maar weer toeroept, wend u naar mij toe, o alle geëinden der aarde, wordt behouden. Als de dierbaarheid en de liefelijkheid van het evangelie aan gepredikt wordt, en die ene naam tot zaligheid en zo verkondigd wordt. Dan kan het hen wel eens met dubbele kracht en met dubbele moed bezetten. Dat ze toch geweld doen op het koninkrijk der hemelen. Om in te mogen gaan in die zaligheid. Kijk die konijnen. Ja, machteloos volk. Ook zij zo dus aangewezen. Op zij volkomen middelaarswerk. Maar geliefden, dat schept toch ook een blijdschap in de ziel. Dat geeft hen toch ook bij ogenblikken weer de hoop en de verwachting. Dat hij nou ja, genaamd wordt zalig maken. Dat is dat hij zijn volk zalig maakt van allen zonden. Dat er nou niet de nagelschrapsel van u en mij bij hoeft. Maar dat hij het nou doet. Ach, Salomo zag rijke lessen in dat rijk der natuur. Die mieren een onsterk volk, die konijnen een machteloos volk. En die sprinkhanen. Hij zegt, die hebben geen koning en nochtans gaan ze allen uit. Zich verdelende in hopen. Ja, die sprinkhanen, geliefden, dat is ook weer zo'n klein diertje. En toch ook weer met wijsheid bedeeld. Ze hebben geen koning, ze zijn van zichzelf ook zo zwak. Kunnen ook niet één ogenblikje bestaan. En toch, samen zijn ze sterk. Ze verdelen zich in hopen. Salomo zag eigenlijk in die les van die sprinkhanen dat ze nooit alleen waren. Maar altijd tezamen waren met vele anderen. Dat er, nou ja, we zouden zeggen saamhorigheid is. Dat de ene sprinkhaan zich niet boven de andere sprinkhaan kon verheffen. Maar dat ze altijd samen waren. Wij zouden zeggen, ze wisten samen zijn ze sterk. Ik denk opnieuw, geliefden, hoe die sprinkhanen natuurlijk ook in Gods woord ons worden voorgesteld. Ik denk in de eerste plaats maar aan die bekende geschiedenis. Daar in Egypteland, die achtste plaag. U weet wel, toen de Heere had begeerd zijn volk uit Egypteland te bevrijden. En hen te brengen naar dat land vloeiende melk en honing. Maar Farao zijn volk niet wilde laten trekken. Kijk daar, geliefden. Heeft de Heere zijn almacht laten gelden, opdat Farao zou gaan weten dat de Heere God is en niemand meer. En de sprinkhanen werden gezonden. Toen heel dat land, we zouden zeggen eigenlijk al door de hagel en door de oordelen Gods, was verteerd en aangetast. Toen heeft de Heere de sprinkhanen gezonden. En wat nog groen was, wat nog vruchtbaar was, werd door deze sprinkhanen aangetast. En die sprinkhanen hebben heel dat land kaal gevreten. Er was eigenlijk, ja zo staat er, geen groen meer te vinden. Door die vele sprinkhanen. Ja, ik zei, dat heeft de Heere gedaan in Egypteland en later als zijn volk onder de oordelen terechtkomt, omdat ze God verlieten, dagen zonder getal. Zijn opnieuw die springhanen uitgegaan. Toen de rups had afgevreten, maar wat de rups niet had afgevreten, wat nog overgebleven was, toen kwam de springhaan. En wat de springhaan heeft overgelaten, dat heeft de kever afgegeten. Kijk, die springhanen, ja, ze hebben geen koning en nochtans gaan ze allen uit, zich verdelende in hopen. Kijk, die springhanen, ik zei, gemeente Salomo heeft er een wijze les in mogen ontdekken. Ze verdeelden zich in hopen. En les hij, om nou niet alleen te trekken, niet alleen over de aarde rond te zwerven, maar waar nou die wijsheid Gods geleerd gaat worden, daar zullen we toch begeren om ook bij diegenen die de Heere mogen vrezen, te mogen verkeren. Ik zou eigenlijk zomaar weer willen vragen, jonge vrienden, wie zijn nou je vrienden vanmorgen? Vraagt ook aan de ouderen. Salomo zegt het ergens, zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie gij zijt. Ik bedoel, met wie heb je nou graag omgang? Ligt je vermaak in de wereld? Ligt je vermaak in de ijdelheid van de wereld? Ligt je vermaak bij degene die met God en godsdienst spotten? Of mag je nou door genade toch zeggen, ik ben een vriend en ik ben een metgezel geworden van al degenen die uw naam ootmoedig leert te vrezen? Kijk, die springhanen. Een machteloos volk. Geen koning. En toch, ze trekken samen op. Ik geloof dat, ja, waar nou genade in beginsel in het leven gaat komen, we dan toch ook begeren om juist in het gezelschap te mogen zijn van allen, nou ja, die zijn naam ootmoedig leren vrezen, omdat daar onderwijs te verkrijgen is. Ik denk, gemeente, maar weer aan de Emmausgangers. Kijk, ze waren in droefheid gehuld. Een hoop was weggegaan. En ze liepen samen daar van Jeruzalem naar Emmaus over de weg. Met elkander sprekende. Ze hebben elkaar toch trachten nog te onderwijzen. En elkaar nog proberen te bevragen. Te midden van alles wat hun hart zo bezette. Te midden van alles wat ze hadden meegemaakt. Lag hun hart toch ten diepste nog weer in de dingen aangaande de Heere en zijn woord. Trok hun hart toch als het ware weer uit. Naar hem en naar zijn zalige dienst. Dan zijn ze liever in het gezelschap van de Heere die de Heer, degene die de Heere vrezen. Dan in de ijdelheid van de boze tent. Die springhanen. Ze verzamelen zich in hopen. Ze zijn altijd bij elkaar. Juist ook degene die misschien in duisternissen wandelen, geen licht hebben. En alleen maar kunnen betrouwen op de naam des Heren. Die dienen niet alleen over de wereld te gaan. Als ik denk aan Thomas, u kent hem. Die man die ook zo in duisternis wandelde, ook geen licht had. Ook al zijn hoop en verwachting was vergaan. Hij is door droefheid overmand geworden en bleef toen in die dagen thuis. Was dat nou de plek, geliefden, waar zijn ziel in betere wateren geleid werd? Deze Thomas heeft zichzelf eigenlijk, we zouden zeggen, ook tekort gedaan. Was hij nou maar in het gezelschap van die discipelen gebleven? Had hij 8 dagen lang niet in duisternis hoeven te verkeren? De Heer heeft hem opgedaan. De Heer was Thomas niet vergeten. Maar voelt u nou, geliefden, hoe belangrijk het is? Om nou zo samen op te trekken. Hoe groot het ook is, als we nog zo het gezelschap van Gods kinderen mogen kennen en als het ware mogen zeggen, hunne taal, mijn hertentalk. Dat we toch zulke een hartelijke verbondenheid mochten hebben. Dat hun klachten, uw klachten zullen zijn. Hun beden ook uw gebed is. Dat we bij ogenblik ook samen blijden mag wezen in de Heer. Dat we het zo gezamenlijk mag beleiden en beamen. Dat nou alleen zijn bloed reinigt van alle zonden. Kijk, dat trekken ze samen op. Daar valt eigenlijk die band ook nauwelijks te scheiden. Ik zei, geliefde Salomo, zag rijke lessen in het rijk van de natuur. En zeg, de spinnekop, die grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. Ja, dat is weer zo'n kleine in het rijk van de natuur. De spinnekop, zo wordt er ons hier in dit spreukenboek natuurlijk verhaald. Anderen menen dat het een aardis is. Hoe het ook zij, het zijn eigenlijk dieren die, nou ja, met harige poten zich vast kunnen kleven aan de muren en aan het plafond. U kent ze wel. En daar blijven een prachtig web kunnen weven. Een schoonheid voor het oog als je het goed beschouwt. Hoe die draden gespannen zijn uit het lijf. En uiteindelijk alleen maar met dat doel, nou ja, om nou voedsel te vinden. Die les van die spinnenkoppen. Die grijpt met de handen. Ja, het is natuurlijk een beeld. Een beeld wat we liever eigenlijk maar niet zien. Maar waar wel goddelijke wijsheid in is. Die spinnenkop die zijn web weeft. En vervolgens in dat web rustig blijft afwachten totdat er een vlieg of een mugje of een insectje in dat web terechtkomt. En dan haastig en spoedig met de handen grijpt om zijn prooi te verslinden. Ik zei, de wijsheid van de kleine met wijsheid bedeeld. Om rustig af te wachten. Ja, je vindt ze zelfs in des koningspaleis. Die spinnenkoppen, geliefden, dat zijn volhardende schepselen. Die laten zich zomaar niet wegjagen. Nou zullen er ongetwijfeld vrouwen in ons midden zijn en moeders in ons midden zijn. Die zulke spinnenkoppen geen plaats gunnen in hun leven en in hun huis. Maar je kunt het eigenlijk niet voorkomen, want ze komen soms door alle kwartieren en door alle gaten heen. En ze vestigen zich op plaatsen. Maar zodra je er eentje ziet, dan jaag je hem weg. En zo'n spinnenkop vlucht soms ergens weg, om als hij de gelegenheid heeft weer terug te komen. En opnieuw weer zijn web te gaan weven. Op dezelfde plek. Nou, zou Salomo er geen wijsheid in hebben gezien? Dat ze zelfs begeren in des koningspaleizen te zitten. Ja, als je nou met ware wijsheid bedeeld bent geworden, gemeente, dan begin je tot daar te komen, of niet? Is het je te doen om de hemel? Nee. Het is die geestelijke spinnenkoppen, geliefden, ten diepste alleen maar te doen om de koning der koningen, om de heren der hemelen. Maar ze begeren toch daar te komen. Want, ach, één dag in uw huis is beter dan 1000 waar ik u ontbeer. Voel je dat? En daarom weven ze als het ware een web. Op verschillende plaatsen. En proberen ze voedsel te vinden ook voor een arme ziel. Ik bedoel als het ware te zeggen, in de paleizen, in de hoven der hoven, hier in Gods huis. Ik zou natuurlijk weer opnieuw kunnen vragen, geliefden, is het u aan mijn gebed geweest? Toen we vanmorgen ons op hebben gemaakt om naar Gods huis te gaan. Dat de Heer ons hier vanmorgen nog eens uit zijn hand iets zou willen toedelen. Dat ook wij nog eens iets zouden mogen ontvangen. Wat voor onze arme ziel zo noodzakelijk is. Dan jaag je er daar toch naar en dan grijp je erna ook of je het grijpen mocht. Want één ding is nodig. Deze wereld gaat voorbij aan alle begeerlijkheid. Maar één ding is werkelijk nodig in het leven. En deze spinnenkoppen, geliefden, ja, die laten zich ook niet verdrijven. Die zoeken altijd weer een plek in Gods huis te hebben. Al worden ze van een plek verdreven, dan zoeken ze toch een plekje, soms in, nou ja, in schuurtjes, in eenvoudige vertrekken. Moest een ogenblikje denken hoe de evangelisatie vroeger hier in Vriezenbeek tot stand is gekomen. Dat weet u wel ongetwijfeld vele malen beter dan ik. Het was geliefden in die tijd, omdat er waren die begeerden onder de zuivere waarheid van Gods woord te verkeren. Of beter gezegd, om spijzen voor de ziel te verkrijgen. En daarom zijn ze bijeengekomen, zoals dat toen in Vriezenbeek gebeurde en op andere plaatsen, soms in eenvoudige schuurtjes. Ach, wat kon daar hun arme ziel eens verkwikt worden? Wat mochten ze daar bij ogenblikken wel eens lieflijk verheugd en verblijd worden? Wat mochten ze daar toch wel een spijs ontvangen voor hun ziel. Maar de kerk op aarde is altijd in de verdrukking. Die geestelijke spinnenkoppen zijn in de wereld niet in tel. Er wordt dan altijd strikken gespannen en altijd lagen gelegd om hen te verdrijven en hen te verderven. Ik denk maar weer, geliefden, aan de discipelen. Ze mochten in Jeruzalem niet verblijven. En toen ze het woord gingen uitprediken, werden ze steeds weer opnieuw verbannen. En toch, ze waren zelfs in de koningenpaleizen. Als ik denk aan Paulus en Silas. Door de mensen verdreven, daar in die donkere, vunzige kerker. Gebeukt en geslagen. En toch als in des koningspaleis, want dan mochten ze goden lofzangen zingen. Voel u dat? Wat hadden die mannen daar een beste plaats? Want het was hen beter om één dag in Gods huis te zijn dan op 1000 dagen elders. Ach, geliefde, het is maar een eenvoudige les. Zo uit het rijk van de natuur. Maar het mocht ons ook nog eens met ware wijsheid bezetten. Opdat ook wij wijsgemaakt zouden worden tot zaligheid. Een zaligheid die in niets anders ligt dan alleen in de Heere der Heren, in de Koning der Koning, in de kennis van die ene naam tot zaligheid gegeven, te weten Christus Jezus. Amen. We zingen met elkaar uit de 91ste psalm. Het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de Hoogste Koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Het eerste van de 91ste psalm. Deze morgen is uit 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er volgt in het 14e van de 73ste psalm. Gemeente, gaat dan heen in vrede naar uw huizen, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.